Broeder van Vlastuin, collega van Vlastuin, belde me hier in Haamstede, Haamstede Conferentie, in Elspet. Staan wij van harte achter het onvoorwaardelijk aanbod der genade. Dat is nou niet het accent dat jouw lezing naar voren hoeft te komen. Iets anders. Of wij spreken over het geloof. Het geloof waarmee we Christus omhelzen. Het geloof door de Heilige Geest gewerkt. Het geloof dat er nooit is zonder droefheid naar God. Zonder zelfverootmoediging en zonder heiliging van het leven. Dan hoor je meer dan eens in de gemeente de tegenwerping. Ja, dominee, nou zegt u wel dat u zo onvoorwaardelijk bent. Wat u met de ene hand geeft, neemt u met de andere hand terug. Wij hoeven toch niks te hebben. Het is toch alleen genade. We moeten toch niet in onszelf gaan zitten vroeten. Het ligt toch helemaal vast in Gods belofte. Het is toch Christus alleen. En dat zegt u aan de ene kant. En vervolgens gaat u toch weer niet alleen Christus spreken, maar ook de christen met zijn droefheid naar God, met zijn verlangen naar God, de strijd tegen de zonde. Dat klopt toch niet met het onvoorwaardelijke karakter van het evangelie. Over die problematiek gaat het, dat heeft de stuurproef mij aangereikt en overigens hebben ze me wel alle ruimte gelaten om het naar eigen believen in te vullen. Maar om deze problematiek gaat het. Ik hoop dat die herkenbaar is. En ja, broeder van Vlastuin die heeft nog gezegd, we achten jou daar nu juist geschikt voor om deze problematiek te behandelen. Christus alleen, want hij is het enige fundament van onze zaligheid. Maar ook Christus geheel, want die Christus die het enige fundament is van onze zaligheid, is niet alleen priester, heeft niet alleen voor de zonde geleden, maar is ook profeet. Hij onderwijst ons en hij is ook koning die beschermt en aan wie wij gehoorzaamheid verschuldigd zijn. Hij is niet alleen tot rechtvaardiging, maar ook tot wijsheid, heiliging en volkomen verlossing geschonken. Christus alleen, want hij is de enige grond van de zaligheid. En in de prediking die we toch mogen typeren als de diening der verzoening, mogen we hem aanprijzen. O, alle gij dorstige, kom tot de water. Een tekst die wel eens bij een avondmaalsbediening wordt gebruikt en naar mijn gevoel niet trekt. Dat gaat hier niet over de de wereld. Waarom weegt Galide geld uit voor hetgeen geen brood is? Is u het mee? Waarom weegt Galide geld uit voor hetgeen geen brood is en uw arbeid voor hetgeen niet verzadigen kan? De prediking van het evangelie is onvoorwaardelijk. Want als we opgeroepen worden tot geloof en bekering, is die oproep tot geloof en bekering niet gebaseerd op kwaliteiten of capaciteiten in ons. De waterkoopman die poogt mensen te bewegen water te kopen. Een goede koopman, mensen lopen zijn kraam voorbij. Hij probeert ze eerst te bewegen om even stil te blijven staan. De bedoeling is natuurlijk dat je wat koopt. En bij het evangelie is het zo dat het ons aangeboden wordt om niet. Evangelie is onvoorwaardelijk van karakter als het gaat om de nodiging tot het heil. En ik hoop dat we Christus zo uitstallen. Een Amerikaanse vriend, een zakenman, heeft mij eens gezegd. De meeste dominees zou ik niet als vertegenwoordiger in dienst moeten hebben, want dan ben ik bang dat ik niks meer verkocht. Wij leren, zegt hij, onze vertegenwoordigers dat ze ons product moeten aanprijzen. Het product van de concurrent, dat moet je niet eens noemen. Zo goed is je eigen product. Dan worden natuurlijk ook een aantal trucs aan vertegenwoordigers bijgebracht en dat ligt dan voor de verkondiging van het evangelie heel anders. Maar dat we Christus zo aanprijzen. Dat het daar niet aan schort dat onze diepste wens is dat vijanden met God verzoend wordt door het geloof in de Heer Jezus Christus. Maar wanneer wij Christus werkelijk prediken, als enige grond van de zaligheid, komt niet alleen naar voren wat hij eenmaal op Golgotha heeft gedaan, maar ook hoe hij zich door middel van de bediening der verzoening toepast aan ons hart. Hoe wij door de werking van Gods Heilige Geest gehoor leren geven aan de roepstem van Jezus Christus. En dan verlaten en vergeten wat ons tot dusver onbekoren. Zoals ik al zei, juist kan het gebeuren. Kan het niet alleen gebeuren, dan gebeurt het. Er in bepaalde delen van de gemeente verzet prijs. Ja, maar het is toch Christus alleen. Hoeven toch niks te hebben. En u hebt het over zelfonderzoek. Maar daarmee brengt u mij aan het twijfelen. Wat er ook mag, één ding mag niet. Je mag absoluut niet twijfelen, want Gods beloften zijn toch waar. Die zijn toch voor ons, daar mogen we toch niet twijfelen. Het getuigenis dat het Christus alleen is, wordt zo opgevat op de vragen over het werk van de Heilige Geest, de werkelijkheid daarvan, van het werk van de Heilige Geest, die ons Christus leert toe-eigenen, achterwege mogen blijven. Het uitgangspunt is dat de gemeente die het woord hoort, deelt de genade. Niet alleen velen zijn geroepen, maar ook velen zijn uitverkoren. Dezelfde die geroepen zijn, die zijn ook uitverkoren. En op die basis wordt de gemeente opgeroepen tot gehoorzaamheid. En ook als ze daar struikelt, dan blijven het nog altijd dwalende broeders, zusters. Maar wel broeders en zusters, zo willen ze aangesproken worden, die zich op de smalle weg vinden. Ik mag het best zeggen, u ben ik struikeld, dwaald. Maar één ding mag je in ieder geval niet zeggen, want dat u zich op de brede weg bevindt. Want dan brengt iemand aan het twijfelen hebben. Dat wil God juist niet hebben, zo wordt het dan gebracht. Wij leven in een tijd waarin menig een de ernst, het belang van toe-eigeningsvragen, zoals we die noemen, relativeert of zelf volledig ontkent. Het was nog niet zo lang geleden dat een jeugdwerker, en nog wel van een bond op Griffemeerde grondslag, maar wat ze in een neem, het als volgt verwoordde: wie twijfelt of het ook voor hem is, houdt zich met verkeerde vragen bezig. Hier blijkt een innerlijke vervreemding van wat essentieel is voor het Bijbelse en gereformeerde geloof. Ik stel hier tegenover een citaat. Het is maar gevraagd niet te veel citaten naar voren te brengen, niet door de stuurgroep, maar in de wandelgangen. Maar hier toch een citaat uit de voorrede van Herman Bavinck op de werken van de Eschines. En dan heeft hij al gezegd, op de werken van de Eschines, de preken van de Eschines, een uitlegkundig op zich toch wel schieten, dat wij het zo niet meer moeten doen. Maar dan heeft hij ook een andere opmerking. Er is hier een belangrijk element dat ons veelzins ontbreekt. En dan denkt hij aan de kerkelijk gereformeerden. Hij was een van hun grote leidsmannen. Wij missen de geestelijke zielenkennis. Het is of wij het niet meer weten wat zonde en genade, wat schuld en vergeving, wat wedergeboorte en bekering is. In theorie kennen wij ze wel, maar wij kennen ze niet meer in de ontzagwekkende realiteit van het leven. Dat zei Bavinck, schreef Bavinck aan het begin van de vorige eeuw, de 20e eeuw. En dan constateert hij een ernstig manco binnen de gereformeerde kerken waartoe hij behoorde. Maar geldt datgene wat hij toen gesignaleerd heeft niet nu voor wat wij in onze tijd dan nog de gereformeerde gezindten noemen en waar wij de gereformeerde kerk niet meer plegen te rekenen? Herman Bavinck, hij was een neocalvinist. En dat ik hem daarmee geen onrecht doe, kunt zich daarvan vergewissen als u leest wat hij over het beeld Gods geschreven heeft, de gereformeerde dogmatiek. Het herstel van het beeld Gods betrekt Bavinck niet alleen op de enkele mens, Maar, al voegt hij er het woord enigermate bij, hij is wat voorzichtiger dan Kuiper. Wij zien het herstel van het beeld Gods, zo heeft Bavink gezegd, in de ontplooiing van de cultuur. De ontplooiing van de cultuur, een echte neo-Calvinist. En ik meen dat hij daarin een aantal dingen zegt waarin wij hem niet moeten volgen. Maar Bavink, en dat blijkt wel uit dat citaat wat ik gaf, was innerlijk verbonden en is innerlijk verbonden gebleven met het bevindelijk gereformeerde afgescheiden klimaat waarin hij is opgevoed. En of dat ergens duidelijk is geworden, was dat op zijn sterfbed. Als Bavink beleidt, zijn ziekbed wat zijn sterfbed werd, dat hij met zijn grote geleerdheid, want hij was fenomenaal geleerd, God niet kon ontmoeten. En dat in de ontmoeting met God het schrijven van een vierdelige gereformeerde dogmatiek niet meetelt. En dan beleidt deze man, mij rest in het aangezicht van de dood slechts de bede, o God, wees mij zondaar genadig. En veel troost mocht hij scheppen uit de woorden van Psalm 16, gij maakt heel lang mij het levensbad wat bekend, waarvan in druk vooruitzicht mij verheugde, de liefelijkheid van zalig hemelleven zal eeuwiglijk uw rechterhand mij geven. De vraag, is het wel voor mij, kent elke gelovige en ook elke dienaar van het woord, bleek ook zojuist uit de spraak van collega Ruigrok. Het aanbod van genade in Christus is zo groot, wij toch niet kunnen bevatten dat God ons roept, geroepen, die verwondering. En als die vraag is weggevallen, dan kan het toch een hele klemmende vraag voor onszelf zijn. Heb ik hem wel metterdaad in geloof omhelst? Want als we zien op onszelf, dan zijn er in ons nog zoveel gebreken, dat dat voor ons een hele prangende vraag kan zijn. Ik beleid dat wel. En ik meen daarvan ook iets ervaren te hebben. Maar is het wel werkelijk zo? En zou ik op dit punt een gezang van Newton mogen citeren? En dat doe ik dan toch in het Engels. Het is nog niet het dicht door Arie Maasland in het Nederlands. Maar voor de zwakke broeders zal ik het, op het punt van de taal althans, zal ik zo de strekking in het Nederlands herhalen. En dan wil ik nog even zeggen, en dan zie je, ja, dat als het over de wezenlijke dingen gaat, verschillen wegvallen. Bavink was een neo-Calvinist, maar wel een katholiek christen. De katholiciteit van christendom en kerk heeft hij geschreven. Nou, Newton, die ik nu aangehalen, was een Anglikaan, een evangelical binnen de Anglikaanse kerk. Met grote liefde overigens tot de dissenters. Maar niet iets van een neo-Calvinist, want toen in Londen de Messiah van Handel opgevoerd werd, heeft hij zijn gemeenteleden tegen gewaarschuwd om daar naartoe te gaan. En zo'n uitvoering hoorde een christen niet bij te wonen. En hij heeft gepreekt over de teksten die Handel in de Messiah behandelde. Dus een andere visie op de cultuur dan Bavink. Maar nu zijn hymn. Dit is a point I long to know. Oft it causes anxious thought. Do I live the Lord or no? Am I his or am I no? Could my heart so hard remain? Prayer a task and burden proof. Every trifle give me pain if I knew the Savior's love. Lord, decide the doubtful case. Thou who art thy people's son, shine upon thy work of grace if it be indeed begun. Let me love thee more and more. If I love at all, I pray. If I have not loved before, help me to begin today. Wat zegt Newton hier? Heren, ik zou willen weten of ik u werkelijk lief heb. Want ik beleid dat wel, maar het gebed is voor mij vaak een opgave. Ik zie zoveel lauwheid in mijn leven. Het is voor mij twijfelachtig of ik u toebehoor. Heren, wil u in mijn ziel schijnen, licht geven over uw eigen werk. Als ik u inderdaad reeds lief mag hebben, leer mij u meer lief te hebben. En stel dat ik u nog nooit heb lief gehad. leer mij dan nu ermee te beginnen. Een hymn van Newton. Ook Newton is de weg van alle vlees gegaan. En toen Newton op zijn sterfbed lag, toen heeft hij beleden: mijn geheugen laat mij op alle fronten in de steek. Maar ik weet nog altijd dat ik een groot zondaar ben. Ik weet nog zekerder dat Jezus Christus een nog groter zaligmaker is. Dan denk ik weer aan een van zijn hymns en dan doe ik het nu in het Nederlands. O Jezus, hoe vertrouwd en zoet klinkt mij uw naam in door. Als ik van alles scheiden moet, gaat nog die naam mij voor. En dan heb je het wat het betekent, Christus alleen. Als ik van alles scheiden moet, gaat nog uw naam mij voor. Alleen bekleed met Christus gerechtigheid kunnen wij bestaan voor God. Maar om werkelijk van Christus als enige zaligmaker gebruik te leren maken, om hem werkelijk in het geloof te mogen omhelzen en door het geloof uit hem te leven, dienen wij alle houvast in onszelf te verliezen. Er is dan ook geen waar geloof zonder schuldverslagenheid. En juist omdat Christus de enige middelaar is, moet gesproken worden over de eis van Gods heilige wet, waaraan wij niet kunnen voldoen. Onlangs las ik ergens, ik weet niet waar, dat een predikant een enquête uitgevoerd had onder mensen. Waarom zijn jullie christen? Waarom blijven jullie christen? En bij vrijwel niemand was het zo, uit de gegeven antwoorden bleek dat schuldbesef daarin een rol had gespeeld. Hoe moet je de uitslag van zo'n enquête zien? Dat is heel simpel, dan is maar de vraag: waarom word jij een christen genaamd? Ongetwijfeld treden mensen toe tot de kerk, blijven mensen bij de kerk en worden mensen op een gegeven moment actief in de kerk, zonder dat zij zich ooit zondaar voor God hebben geweten. Maar dan is heel belangrijk dat we weten dat er een verschil is tussen naamchristenen en ware christenen. En dat het niet zo is, de ware christenen, dat zijn de mensen die belijden dat Jezus voor hen gestorven is. En de naamchristenen zijn de mensen die toegeven dat ze dat nog niet weten. Nee, iemand kan belijden dat Christus voor hem gestorven is, maar dat wil nog niet zeggen dat hij metterdaad zijn eigendom is. Niet iedereen die zegt: Heere, Heere, die zegt dat Jezus voor hem gestorven is, behoort de metterdaad toe en zal het koninkrijk der hemelen binnengaan. Er is geen waar geloof zonder schuldverslagenheid. Moeten wij dan mensen schuldbesef aanpraten? Wie het zo formuleert, heeft al een keuze gemaakt. Die heeft al een bepaalde kijk op de inhoud van het christen zijn. Die bagatelliseert de ernst van Gods heiligheid en van de menselijke verdorpenheid. Daar waar Gods woord recht wordt bediend, wordt betuigd dat de hele wereld voor God verdoemelijk is. En juist dan kan het evangelie in al zijn rijkdom en zijn heerlijkheid verkondigd worden. En dan toch weer een citaat en nu van George Whitefield. Weer een Anglicaan. Uit zijn eerste preek over de erfzonde. Wij moeten, zo heeft Whitefield gezegd, ons ervoor hoeden te helen voor we zien dat zondaren gewond zijn. Zondaren moeten de donderslagen van de Sinaï horen voor we hen naar Sion brengen. Zij die nooit de wet preken, en dan gaat het dus over de dienaren van het evangelie, zijn naar te vrezen valt niet bekwaam om de blijde boodschap van het evangelie uit te dragen. En op deze woorden van George Whitefield zeg ik amen met mijn gehele hart. En ik hoop, broeders, dat u dat ook mag doen. De Bijbel tekent het ons namelijk zo dat God een rechtsgeding met ons heeft. Sinds de zondeval. In dat rechtsgeding heeft hij aan de mens een advocaat toegewezen, de beste die er is. Zijn eigen zoon die plaatsvervangend in zijn gericht gestaan heeft. Maar als een mens zich niet schuldig weet. En nu moet de prediking ook iets van een rechtsgeding hebben. En de prediker niet alleen iets van een advocaat voor Christus. maar ook iets van een officier van justitie. Dat hij in de gemeente een pleidooi voert voor de heiligheid van God. De eisen van Gods wet ontvouwt. En spreekt over de strafmaat. Ten dagen als ge daarvan eet, zult ge de dood sterven. Dat in de prediking, ik meen dat dat een uitspraak is van wijlen dominee G. Boer, mensen gedaagd worden voor Gods rechterstoel. En schuldig gesteld, ze zijn het al. Maar dat het juist aan hen verteld wordt, omdat ook in deze het geloof uit het gehoor is. En dan ga ik nog even terug naar de titel Christus geheel. Als we dan het profetisch onderwijs nemen van de Heer Jezus Christus zelf. Nicodemus kwam 's nachts naar Jezus. Was er in die gang sprake van schuldbesef? Ik heb de indruk van niet. Dat blijkt wel uit de wijze waarop hij Jezus aansprak. En hij vond het zelf een heel goed begin. Goede meester. Wij weten dat gij zijt een leraar van God gezonden. Dat zeiden toch de meeste fariseeën niet. Hij had toch heel wat achting voor die rabbi uit Nazareth. Maar Jezus zegt hem. Voorwaar zeg ik u, tenzij een mens opnieuw geboren wordt, hij kan het koninkrijk God niet zien. Hij zaagt, om het zo te zeggen, de poten onder de stoel van Nicodemus vandaan. Waarom eigenlijk? Wat was er loos aan datgene wat Nicodemus zijn goede meester zei? We weten dat gij zijt een leraar van God gezonden. Wat was daar loos aan? Hij had iets heel anders moeten zeggen. Heere, gij zonen David, ontferm u mij. Dat ontbrak. Hij erkende Jezus niet als zaligmaker. En dat had alles te maken met het feit dat hij zichzelf niet schuldig wist voor God. En met die schuld wordt hij in dat gesprek geconfronteerd. En wij mogen weten wanneer dat precies geheiligd is aan zijn hart. Is ons onbekend, maar het is aan zijn hart geheiligd. En neem het gesprek dat de Heere Jezus had met de Samaritaanse vrouw. Hij heeft het heel anders aangepakt in dat gesprek als in het gesprek met Nicodemus, maar wel met eenzelfde doel. Hij vroeg aan die vrouw wat water. Snapte die vrouw niks van hoe een Jood aan een Samaritaanse vrouw om water kon vragen. Ja, maar dan gaat Jezus het hebben over het levende water. Wat hij haar kan geven, en dan blijkt dat ze het niet snapt. Dan zegt Jezus, ga heen, roep uw man. Je hebt geen man, zegt ze. Dat klopt, zegt de Heer Jezus. Je hebt er 5 gehad en die je nu hebt, is je man niet. Daar schrikt ze van. Ze heeft blijkbaar met een profeet te maken. Wat doet ze dan? Ze gooit het gauw over een andere boeg. Ze stelt een dogmatische kwestie aan de orde. Niet haar eigen verhouding tot God, maar nou ze een profeet ontmoet hebt. Nou wil ze toch graag het naadje van de kous weten, want de Joden zeggen dat je te Jeruzalem aanbidden moet. En de Samaritanen houden het op de berg Gerizim. Nou, ze heeft hier met een profeet te maken. Of die het haar uit de doeken kan doen. De zaligheid is uit de Joden. Dat heeft de Heer Jezus nadrukkelijk onderstreept. Maar de uren komt en is nu dat nog te Jeruzalem en nog op de berg Gerizim God aanbeden zal worden. Maar in geest en waarheid. Dan verontschuldigt die vrouw zich, ja, dat ze dat niet wist, dat kon ze ook niet helpen. Want de Messias was nog niet gekomen. Messias was nog niet gekomen. Dus ja, dat was jammer dat ze dat niet wist, maar daar kon ze niks aan doen. Dan gebeurt het. Ik ben het die met u spreekt. Dan zie je dat terwijl Jezus spreekt, zijn woorden toegepast worden aan haar hart. Kom en zie, zo gaat ze weg. En zo spreekt haar stadsgenoot aan, kom en zie. Een mens die mij gezegd heeft, alles wat ik gedaan heb, is deze niet de Christus. Ongetwijfeld kunnen mensen de Bijbel gaan lezen, kerkdiensten bij gaan wonen. Mensen die bij deze dingen opgevoed zijn, dat ze heel actief worden binnen de kerk, zonder dat er sprake is van schuldbesef. Maar dan moeten we heel eerlijk zeggen, dan kennen zij Christus ook nog niet als zaligmaker. Want hij redt als zaligmaker van de toekomende toorn. En dat kan voor ons alleen een bevrijdende boodschap zijn als wij erkennen dat wij de toekomende toorn hebben verdiend. Een predikant moet iets hebben van een officier van justitie, maar toch ook iets van een advocaat. Wijst de beste advocaat die er is, de Heer Jezus Christus. dan om het allerbelangrijkste rechtsgeding wat er bestaat. Het loopt over hemel of hel. En deze advocaat heeft nog nooit één zaak verloren. De beste advocaat verliest wellicht een zaak, maar deze niet. Hij heeft nog nooit één zaak verloren. En we mogen van zijn verdiensten gebruik maken om niets. Een topadvocaat, ik weet niet welke tarieven exact berekend worden, maar dat gaat om ongekende tarieven als je een topadvocaat in de arm moet nemen. Dit is de allerbeste advocaat. Het gaat om eeuwige verlorenheid of eeuwige zaligheid. En hij wordt ons aangeboden om niets. Komt herwaarts tot mij, gij alle die vermoeid en belast zijt. Ik zal u rust geven. En dan mogen we inderdaad zo Christus aanprijzen als enige grond van de zaligheid. Er is een predikant niet alleen een advocaat voor Christus, hij is ook een dokter. Een dokter die in veel gevallen eerst aan de mensen moet vertellen dat ze ziek zijn. Ze voelen zich niet ziek, maar ze zijn het wel. Dat heel eerlijk vertellen dat het veel ernstiger is dan ze zelf in de gaten hebben. Want dan zeggen mensen, natuurlijk, we allemaal zondaar. Dat het veel erger is dan ze zelf in de gaten hebben. Maar juist of we zo over Gods heiligheid hebben gesproken dan ook. Vertellen over die enige heelmeester. Want een dokter kan ons de mededeling doen. Ik kan niets meer voor u doen. Het enige wat er nog gedaan kan worden is pijnbestrijding. Maar verder kunnen we niets meer voor u doen. Uw geval is hopeloos. Ja, van ons uit is dat geestelijk gezien ook zo. Maar van Christus uit niet. Er zijn voor hem geen hopeloze gevallen. Die de Zoon van God aanschouwt en gelooft, die heeft het eeuwige leven. En als een zondaar ons vraagt, al zou het zijn bij het naderen van de dood, kan ik nog zalig worden? Dan mogen we wijzen op het bloed van Jezus Christus, dat reinigt van alle zonden. Dan is een predikant een dokter die tegelijkertijd zelf patiënt is. En die mag merken dat hij genezen wordt. En dan denk ik bij genezing niet alleen aan vergeving der zonde en de voortdurende vergeving der zonde, maar ook de vernieuwing van het leven. Een patiënt die bezig is te herstellen. Dat we zo als arts van de ziel, een arts die zelf patiënt is, vertellen over datgene wat wij zelf meemaken. Niet dat onze eigen ervaring norm is, natuurlijk niet. Maar dat het door ons heen gaat. Dat we zo vertellen over die enige heelmeester. Een gids die zelf de weg naar Nieuwe Jeruzalem bewandelt. Want niet onze ervaring moet norm zijn. Maar het ware geloof is wel een beleefd geloof. En dat moet aan de wijze waarop wij Christus prediken merkbaar zijn. Whitfield sprak over a felt Christ, een gevoelde Christus. En Joseph Hart, ook een van de 18e eeuwse hymndichters, heeft gezegd, true religion, more than notion, something must be known and felt. Ware religie is niet puur beschouwende kennis, dan wordt er iets ervaren en gevoeld. Een predikant, een gids, wat dat betreft een anekdote. Het was nog voor mijn trouwen. Mijn ouders zijn vele jaren naar Oldenbroek op vakantie gegaan. En het was in de zomer. Toen heb ik al 2 keer een bezoek gebracht aan het museum in de Vispoort in Elburg. En eigenlijk is er in dat museum zo goed als niks te zien. Maar uit een krantartikel wat ik het jaar daarop las, begreep ik dat mijn ervaring ook die van anderen was. Daar stond namelijk de grootste attractie, dat was toen zo, in het museum in de Vispoort, is de gids. Dat was namelijk een oude visser. En dan pakte die een voorwerp en dan had hij het over 1928 en dat ze een storm hadden op de Zuiderzee. En zo vertelde die man over de attributen die daar opgesteld stonden in de Vispoort in Elburg. Nou, ik heb daar toen misschien een uur naar zitten luisteren. De volgende week weer gegaan. En ik heb weer een uur met smaak geluisterd naar wat deze visser vertelde over al die attributen die daar opgesteld stonden in de Vispoort daar in Elburg. En ik heb toen al gedacht, kijk, zo moet je het evangelie verkondigen. Met innerlijke betrokkenheid. Natuurlijk, elke predikant is een gids. Maar de ene gids doet het toch wel erg afstandelijk. En die gids die daar toen in de vispoort zat, dat was natuurlijk een gouden greep. Dat die generatie sterft weg. Maar dat is niet zo met waarachtige dienaren van het evangelie. Want die man had zelf nog gevist toen het IJsselmeer nog Zuiderzee was. Jezus Christus verkondigen dus. En dat met toewijding. Met heel je hart. En als dan het evangelie gepredikt wordt, dan horen we niet alleen dat Christus ons nodig, het aanbod der genade, of als je de term uit de dogmatiek gebruikt, de uitwendige roeping, waarbij we goed moeten beseffen dat het woord uitwendig geenszins minachting betekent voor de roeping. Het betekent alleen maar dat het woord ons oor raakt. En dat het ook nog ons hart moet raken. Dat is de inwendige roeping. En als we dan de theologiegeschiedenis overzien, dan is Augustinus de eerste geweest die dat heel nadrukkelijk zo verwoord heeft. Ik zeg natuurlijk niet dat het daarvoor niet zo beleefd is, allebehalve dat. Maar dat we de Heilige Geest nodig hebben als inwendige leermeester. Toch nog weer een citaat van de 19e eeuwse Schotse theoloog John Duncan. Een heel kleurrijk figuur. Maar daar gaat het nu niet over. Niet een schrijver, I'm just a talker, zei hij. Ik ben alleen maar een prater. Hij typeerde het Arminianisme dat slechts spreekt van het bevel van geloof en bekering. En je hebt sommige Calvinisten die ook zo spreken. Die hebben het alleen maar over het bevel van geloof en bekering. Je moet geloven. En dat wil God van je. Ja, maar als je niet meer zegt als dat. Het Arminianisme, zei Duncan, is een deur, er zit geen huis achter. Er zit geen huis achter dat deur. En dan het hypercalvinisme, die vorm van calvinisme, die meent dat het onjuist is om mensen de genade Gods aan te bieden. Want onbekeerden mag je niks aanbieden en kinderen van God hoef je niks aan te bieden. Die hebben het al. En dat mag je ze juist vertellen. Je mag aan Gods kinderen vertellen hoe het komt dat ze het gekregen hebben. En wat dat inhoudt. Misschien dat Duncan toch ergens nog iets meer sympathie had voor het Calvinisme. Hoewel hij toch ook van Wesley zei, als hij zijn gezangen zong en las, waar is nu uw Arminianisme gebleven, Charles Wesley? Dus hij herkende Charles Wesley als een kind vergat. Maar dan zegt Duncan toch van dat hypercalvinisme, dat is wel een huis, maar er zit geen deur in. Het is een huis zonder deur. Als het evangelie bijbels gepredikt wordt, horen we niet alleen van het bevel van geloof en bekering, maar ook waarom het nodig is dat wij geloven. En dan krijgen we het over de toren van God. En vervolgens wat het inhoudt te geloven. Dat het ware geloof een inhoud heeft. Een zien op Christus. Een leven uit Christus. En dat er dan geen geloof is zonder gevoel. Het gaat niet in het gevoel op, maar het is een liefdesbetrekking tussen Christus en de zondaar. En dan toch weer een citaat van Kolbrugge. Ik ben zelf eigenlijk bij Kolbrugge opgevoed. En in de loop van mijn studie heb ik meer waardering gekregen voor Bavink. Dus wat dat betreft ben ik een Kolbaviaan. Maar nu toch een citaat van Kolbrugge. En ik hou nog steeds van Kolbrugge, hoewel ik in de loop van mijn studie en met name in mijn predikantschap meer de waarde van Bavink ben gaan zien. Want die is in sommige dingen toch breder en dat hebben we ook nodig. Maar Kolbrugge, waarom hoorde men vroeger zoveel van waarachtige bekeringen? Waar kwamen die mensen vandaan, die enkele nog? Hun aantal wordt al maar kleiner, ook in onze gemeente. De meeste liggen al op het kerkhof. Vanwaar kwamen die profeten en profetessen, die konden getuigen van Gods genadige erbarming. Mensen die wisten, dit is goud en dat is valse munt. Vanwaar? Waren zij niet geboren in de afgrond van de verlorenheid, toen ze wegzonken voor Gods wet? Tegenwoordig grijpt men met zijn goddeloze, onreine handen in de korf van de genade, zonder te belijden, ik heb gezonde. Zonder dat men in het hart het wachtwoord heeft, nee, Gods wet moet blijven staan. Christus wordt ons onvoorwaardelijk aangeboden, ongetwijfeld. En wij hoeven niet te zoeken naar kwaliteiten in onszelf als het gaat om de beantwoording van de vraag, ben ik nou werkelijk welkom? We zijn onvoorwaardelijk welkom. Maar als we ingaan op de roepstem van Christus, dan komen we wel met verwondering. Dan belijden we, Vader, ik ben het niet waard dat ik een kind van u genoemd word. En dan denk ik aan Luther. Luther die duidelijker dan iemand voor hem in de kerkgeschiedenis beklemtoond heeft dat bij het ware geloof zekerheid hoort. Daarin Augustinus heeft overtroffen. Augustinus die ongetwijfeld zelf de zekerheid des geloofs heeft gekend, maar die dogmatisch ontkend heeft dat er volstrekte zekerheid des geloofs mogelijk is. De reformatoren hebben dat wel geleerd. Maar Luther voelde zich ook niet verwant aan wat hij dan de sectariërs noemt en de geestdrijvers die altijd konden geloven, want dat kon hij nu juist niet. Het ware geloven is wel een zeker weten, maar geen vanzelfsprekend weten. Het ware geloof is nooit zonder aanvechting, zegt Luther. Aanvechting, zei hij, is het allerergste wat een christen kan overkomen. Het is erg als je baan kwijtraakt, als je vrouw zou moeten verliezen, of je kind moet missen. Er is één ding, dat is voor een christen nog erger, aangevochten worden. Heb ik wel heil bij God? Luther zei, er is maar één ding en dat is nog erger dan aanvechting. Wat moet dat wel weten? En dat is dat je niet weet wat aanvechting is. Want als je niet weet wat aanvechting is, ben je geen christen. En dat heeft Luther toch eerlijk gezegd. En ook daarin zeg ik op Luther ja en amen. En dan kom ik weer met een van wat Engelse en Amerikaanse christenen de good old hymns noemen, waarin juist deze dingen worden verwoord en die daarom zo diep gezonken zijn in de harten van gelovigen wereldwijd. Nu weer een gezang van een Anglicaan poplady. Vaste rots van mijn behoud, als de zonde mij benauwt, laat mij steunen op uw trouw. Laat mij rusten in uw schouw waar het bloed door u gestort mij de bron des levens wordt. Natuurlijk gaat het om het geloof. En ja, we moeten geloven, maar ook we mogen geloven. Want Christus is geen sergeant-majoor die recruten drill. En zo zegt, geloven. Maar Christus is de goede herder die het verlorene zoekt en die het schaadt. Dat die naar hem toe kan komen en dat die mee kan met de kudde opneemt en op zijn schouders legt. En dat is geloof. Moeder kom ik arm en naakt tot de God die zalig maakt. En dan weer een anekdote en dat is dan wat mij betreft heel dichtbij. Dan denk ik aan een van mijn oud-ooms, die was een ouderwetse gereformeerde. Een ouderwetse neocalvinist, waarbij je zowel de nadruk op neo kan leggen als calvinist. Qua levensstijl veel nauwgezetter dan vele zogenaamd bevindelijk gereformeerde christenen. Nu ook een veel grotere bijbelkennis. En dan sprak hij met een oma. En dat was dan, ik denk niet alleen zogenaamd, maar een bevindelijk gereformeerde vrouw. Die veel in donker zat. Ongetwijfeld veel te veel. En dan zei ome Jo tegen mijn oma, maar Neeltje, jij bent toch gedoopt? En we mogen toch geloven? En jij hoeft toch niet te twijfelen? Met jouw ongeloof geef je God toch niet de eer? Had hij geen gelijk? Tot op zekere hoogte ongetwijfeld wel. En tegenover elke bijbeltekst die mijn oma aanvoerde, stelde hij er twee suggesties. Hij had dus tot op zekere hoogte gelijk. Maar wat ontbrak was dat hij aangaf wat geloven inhield. Geloven wil dat zeggen, ik geloof dat ik een kind van God ben. Ik geloof dat mijn zonden vergeven zijn, zonder dat we ons bekommeren om de vraag, waar is dat geloof op gegrond? Want dat zijn niet meer foute vragen. Wie zich de vraag stelt, is het wel voor mij? Die houdt zich met de foute vragen bezig. Het echte geloven, dat is moeder kom ik arm en naakt tot de God die zalig maakt. En ongetwijfeld dringt zich dan door de Heilige Geest de zekerheid aan ons op dat ook ons de zonden vergeven zijn. En dat ook wij het eigendom van Christus zijn. Mijn oma heeft meer dan eens gezegd, yo, nou weet je het zo goed. Vertel nou eens aan mij wat je zelf aan God mag hebben. En dan stokte bij hem het gesprek. En dan kon mijn oma, hoe gebrekkig, ook verder gaan. En dan zat hij soms toch met tranen in zijn ogen te luisteren. Maar vervolgens hield hij toch zijn eigen standpunt weer even fanatiek vast. En mijn oma is in het geloof gestorven. En ik weet nog dat dat ome Jo haar begrafenis was. Het was in onze familie een apart figuur. En dat hij het toch fijn vond om te horen dat die bevindelijk gereformeerde predikant sprak over de hoop die in mijn oma was. En dat ook hij zei dat mijn oma te veel in het donker had gezeten. Want dat was ongetwijfeld waar. Ze had meer op Christus mogen zien. Maar het ware geloven, we moeten het niet zo zien. De essentie daarvan is, en dat merk je toch vaak in onze tijd, dat is, ik geloof dat ik een kind van God ben. Er is zo'n discussie, beleiden we de waarheid of beleiden we het geloof? En dan zeg ik altijd allereerst de waarheid, dat er een drie-enig God is. Maar het gaat er wel om dat we dat met ons hart beleiden. Want mensen zeggen, kom, geloof beleiden. Ja, wat geloof je dan? Nou, dat ik een kind van God ben. En dat is het enige wat mensen zo'n beetje geloven. Nee, het gaat erom dat we de waarheid geloven. Dat er een drie-enig God is. Een God van volkomen zaligheid. Maar dat je daar niet over spreekt als een blinde of kleuren. Maar dat je de heerlijkheid van die waarheid mag zien. Het ware geloven is dat een mens als een arm zondaar de toevlucht neemt tot Christus. Maar zeker is dat zelfonderzoek in deze op zijn plaats is. Als ik een biljet van 500 euro wil gebruiken bij een tankstation, willen ze zo'n biljet niet eens accepteren. Maar als een bankmedewerker vraagt, mag ik het even op zijn echtheid onderzoeken en ik zou dat weigeren, dan neem ik aan dat hij dan ook zo'n biljet niet meer accepteert. In de prediking mag en moet de oproep tot zelfonderzoek, hoe functioneert je geloof, maar dat niet alleen. Ook heb je wel geloof. Want dan denken we toch aan de wijze en de dwaze maagden. Ongetwijfeld hebben ook de gelijkenis natuurlijk, de dwaze maagden gedacht dat zij geloof hadden. Alleen, het was niet het waarachtige geloof. Het was niet het gegronde geloof. Een catechizant vroeg me ooit eens, dominee, waarom zijn in die gelijkenis niet één of twee dwaze maagden wijs geworden? Dat vond ik een goede vraag. Ik zei, met die bedoeling is die aan ons verteld. Met die bedoeling dat... Die bedoeling is die gelijk is wat zelf. Want het is heel erg dat iemand zichzelf bedriegt voor de eeuwigheid. Maar het is nog erger als je ermee doorgaat. Het is voor de persoon in kwestie ontstellend als die erachter komt. Terwijl die dacht binnen te staan dat die buiten staat. Maar hoe ontstellend ook. Het is beter dat het hier gebeurt dan voor Gods rechterstoel. En dan ga ik toch nog even terug naar die oud-oom van me, ome Jo. Het was 2 jaar na het sterven van mijn oma. En toen liep hij door bepaalde omstandigheden innerlijk volstrekt vast. In diezelfde tijd werd hij ernstig ziek, werd hij in het ziekenhuis opgenomen. Hij kwam voor zichzelf tot de ontstellende conclusie dat hij geen deel had aan de zaligheid. En hij zei tegen de familie, dat heb ik altijd gevoeld. Ik heb altijd gevoeld dat ik het niet had. Terwijl hij zich zo zeker voordeed. Ik heb altijd gevoeld dat ik niet had wat mijn vader had en dat ik niet had wat Neeltje had, zei hij dan. En dan sprak hij met zijn predikant en die zei, maar broeder, u hebt toch altijd geloofd en u kwam er toch altijd vooruit. En dat was ook zo, want het was een echte neo-Calvinist in 2 opzichten. U kwam er toch altijd vooruit. En dan denk ik weer aan Kolbrugge, dan zegt Kolbrugge, waar de natuurlijk mens... Waar de natuurlijke mens met het evangelie komt, komt een christen met de wet. Kind van God. Je mag toch geloven? Nee, dan komt een kind van God met de wet. Er moet aan Gods wet voldaan worden. Maar ook het omgekeerde. Waar een natuurlijk mens met de wet komt, komt een kind van God met de evangelie. Want, ja maar broeder, u hebt er altijd naar geleefd. U hebt er altijd over gesproken. U bent er altijd voor uitgekomen. U bent altijd een christen geweest. En mijn oom zei altijd een kerkganger, maar nooit een christen. En ik ben 78 jaar. En ik heb 78 jaar tegen God gezonden. De Heer zelf is bij hem overgekomen. Hij is bij wijze van spreken als een Paulus bekeerd. En hij kwam thuis uit het ziekenhuis. Helemaal hersteld is hij nooit meer. Hij heeft nog een paar jaar geleefd. Dit zei hij wel. Als Neeltje me nu zou horen praten, zou zijn oren niet geloven. Ja. Ze heeft er altijd om gebeden, zei hij. Altijd om gebeden, dat is ook mooi. Hè? Als anderen dat voor ons kunnen zeggen. Want er waren ook familieleden die hadden die auto al volledig afgeschreven. In hun rechtzinnigheid. Ze heeft er altijd om gebeden. Ik ben het eigendom van Christus. Ik ben erg in mijn sas. Dat zou Neeltje niet zo gezegd hebben, zei hij. Nou, dat was waar natuurlijk. Maar ze bedoelde hetzelfde, zei hij. En dat was ook waar. Ik was erbij, hoe na zijn ontslag uit het ziekenhuis, een lid van de gemeente waartoe hij behoorde hem opzocht. Dat was op een zondagavond. Ging op een vrouw van, ik denk rond de 40, en die zei dat het zo geweldig is dat wij mogen geloven. En dat wij houvast hebben, en dat mensen die nergens gaan geloven dat niet hebben. Wel, zei mijn oudoom, ik hoef op die mensen niet meer te zien. Want ik ben wel altijd naar de kerk gegaan. Heb ik het eerst ook altijd gedaan. Maar daarmee ben ik nu juist helemaal vastgelopen. In de prediking mag en moet niet alleen de uitnodiging om tot Christus te vluchten doorklinken, maar ook de oproep tot zelfonderzoek worden gehoord en verteld worden wat geloven is. En dan blijken Herman Bavinck, de neocalvinist, en Newton, de Anglicaan, evangelical binnen de Anglicaanse kerk, en vele anderen elkaar toch de hand te reiken. Dat als het gaat om de ontmoeting met God, slechts de bede overschiet, o God, wees mij zondaar genadig, en maar één troost overblijft, het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. Behoren bij de kerk en behoren bij Christus is niet hetzelfde. Dat zei Johannes de Doper al. Als het ging om het verbond. Wij hebben Abraham tot een vader, zo wierp de toegestroomde scharen en volk, meerdere van hen. Maar dan zegt Johannes de Doper, dat God bij macht is, zelfs uit stenen, kinderen van Abraham te verwekken, in het Aramees, een woordspeling, banim en abanim, abanim en banim. Slechts één woord verschil, maar voor God is het een fluitje van de cent, om van steen een kind van Abraham te maken. Oorspronkelijk als een bedreigend woord bedoeld, maar als je helemaal aan de grond zit, wordt het een belofte. Dat God zelfs uit stenen kinderen van Abraham kan verwekken. En ik ben geen baptist, het tegendeel, ik geloof dat ook. De kinderen bij Gods verbond behoren en bij zijn gemeente en daarom behoren gedoopt te wezen. Maar wat Amerikaanse baptistische vrienden mij meer dan eens hebben gezegd, daar sta ik toch achter. God heeft geen kleinkinderen. God heeft alleen maar kinderen. Elke generatie moet het opnieuw leren. En dan mogen we zeggen, onder die kinderen van God zitten ongetwijfeld hele kleine kinderen. Dat mogen we ook met heel veel nadruk zeggen. Maar God heeft inderdaad geen kleinkinderen. Wij moeten allemaal opnieuw geboren worden. En over dat vernieuwende werk van de Heilige Geest wordt heel ontroerend gesproken in de Dordtse leerregels. Wij moeten dat vernieuwende werk van de Heilige Geest ook aan de orde stellen in de prediking. Onze prediking dient niet alleen christocentrisch te zijn, maar ook trinitarisch. Als je Christus echt predikt, Christus alleen en Christus geheel, heb je het ook over de Vader, de Schepper en over zijn heilig recht. En over de Heilige Geest, die Here is en levend maakt. Nu de Dordtse leerregels, het is een gans bovennatuurlijk en een zeer krachtige en tegelijkertijd zeer zoete, wonderbare, verborgen, en onuitsprekelijke werking. En dan gaat het over de vernieuwende werking van de Heilige Geest. Een werking, dat staat er dan ook in de Dordtse leerregels, die de gelovigen in dit leven niet volkomen kunnen begrijpen. Maar zij zijn daarin gerust dat ze weten en voelen, het is dus ook iets van ervaring, weten en voelen, dat ze door deze genade Gods, door de genade van de vernieuwende werking van de Heilige Geest, met hun hart geloven en Jezus Christus als hun zaligmaker lief hebben. En ik denk weer aan Whitfield, dat de levende Christus, dat is een veld Christ. Sinds een aantal jaren, dat sluit aan bij wat ik zojuist zei, is de term ingeburgerd, afkomstig uit de Rooms-Katholieke exegese, geloofsoverdracht. Er moet meer een geloofsoverdracht gedaan worden in de gezinnen en in de catechisatielokalen. Ik ben met die term niet zo erg gelukkig, geloofsoverdracht. Ik weet dat we bij het geloof niet alleen aan het geloofsvertrouwen mogen denken, maar ook aan de geloofsinhoud en de geloofsleer. En daar ben ook ik er heel erg voor dat er in de gezinnen over de geloofsinhoud en de geloofsleer wordt gesproken en dat kinderen psalmen aangeleerd worden en bijbelversen en teksten en vragen en antwoorden van de catechismus of van Hellebroek. Daar kunnen we niet genoeg aan doen. Dat we mensen de dingen inscherpen, juist jonge mensen, dat er uit het hoofd geleerd wordt op catechisatie, dat is ontzettend belangrijk. Maar, en dan in de beden natuurlijk, dat het hart in brand gezet wordt, maar dat laatste kunnen we niet. In die zin is het geloof onoverdraagbaar. Tenminste, van ons uit gezien. Er is er maar één die geloof, in de zin van geloof, vertrouwen kan overdragen, dat is de Heilige Geest. En dat gebeurt in de wedergeboorte. Dan wordt het geloof in de zin van geloofsvertrouwen overgedragen. En als het gaat om de geloofsinhoud, dan weet je je verbonden met de kerk van alle eeuwen en van alle plaatsen. Dan ga je de waarheid van de heilige, katholieke kerk zeg ik eigenlijk nog liever, dan algemeen de heilige katholieke kerk, met je hart belijden. Drie ene God, u zei al de eer. Ik roem in God. Ik prijs het onfeilbare woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. En zonder die werkelijkheid van wedergeboorte kunnen wij het Koninkrijk Gods niet zien. En dat nog even een opmerking terzijde, dan is gelukkig het laatste oordeel aan God als het loopt over de vraag wie wedergeboren zijn en wie niet. Want het grootste wonder blijft toch als we het zelf mogen zijn. En dan zullen we anderen opwekken, kom ga met ons en doe als wij. Wie werkelijk mag geloven, weet dat hij daartoe in staat gesteld is. Hij kon het niet, maar wilde het ook niet. Maakt een dergelijk spreken over het geloof, de oproep tot bekering en geloof niet krachteloos, als we de klem tonen dat het tenslotte een werk van God in ons is. Dat hij een mens in staat stelt te geloven, gewillig maakt te geloven. Israel Nettleton, een Amerikaans opwekkingsprediker uit de eerste helft van de 19e eeuw, gebruikt om deze visie te weerleggen het volgende voorbeeld. Als er een brand uitbreekt in een groot hotel en we bevinden ons op de begane grond, en er wordt gemeld, er is brand ergens in het hotel. Nou, zo gaan we ook naar buiten. Eventueel pakken we onze koffer nog. Natuurlijk pakken we onze koffer. En enigszins verstrokken staan we op het grasveld te kijken naar wat er verder gaat gebeuren. Zo zien velen, zegt Ezel net, door het tot geloof komen. Als jou het uitkomt, neem jij de beslissing om van levensrichting te veranderen. Dan laat jij de Heer Jezus toe in je leven. Jij hebt er toe de mogelijkheden. Dus dat betekent, ja, als je het nu niet doet, dan kan je het morgen doen. Je doet het wanneer het jezelf uitkomt. Dat werkt juist. Die visie in de hand. Behalve dat er nog tal van andere Bijbelse bezwaren aan een dergelijk spreken over het geloof verkleven. Maar dan weer die brand in een hotel. Je zit ergens op de 20e verdieping. En het alarm gaat af. En je probeert je kamer uit te gaan en je kamerdeur blijkt niet meer open te gaan. En je loopt naar het raam en het raam gaat niet open. En de rook komt inmiddels je kamer binnen. Wat doe je? Je gaat voor het raam staan en je poog de aandacht te trekken, het zijn met je armen te zwaaien, te roepen. Je kan maar op één manier bevrijd worden. Dat de brandweer met zo'n lange ladder bij je komt, raam kapot slaat en je uit zo'n kamer haalt. En zo is het met zalig worden, zegt Ezeel Nettleton. Natuurlijk zijn wij verantwoordelijk. Zoek de Heer terwijl hij te vinden. Maar het is ook God die in u werkt, het willen en het werken naar zijn welbehagen. Dat is een mysterie, niet voor het verstand te vatten, moeten we ook niet proberen. Dat wordt voor ons opgelost, heel persoonlijk, of de Heilige Geest ons begint te regeren door zijn woord. en wij opnieuw geboren worden en steeds meer aan Christus gelijkvormig worden gemaakt. Christus geheel, dat sluit dan even aan bij de lezing van gisteravond. Calvijn sprak over duplex gratia, tweevoudige genade. Niet alleen de vergeving van zonden, maar ook de boetvaardigheid, die horen bij elkaar. Hoe verhouden die twee zich precies? Gaat boetvaardigheid voorop of geloof in de vergeving der zonden? Ik meen dat dat een nutteloze vraagstelling is. Wie beleidt dat zijn zonden vergeven zijn en niet weet van verbrokenheid des harten, bedriegt zichzelf in zijn gemoed. Maar wie vertrouwt op zijn verbroken hart en die de toevlucht neemt tot Christus, ter vergeving van zijn zonde, die ziet de beroering van het gemoed aan voor het werk van de Heilige Geest. Die twee horen bij elkaar. Het geloof in Christus, in wie vergeving van zonde te vinden is, ook voor mij. En een verbroken en verslagen hart, boetvaardigheid. Ook in de zin van vernieuwing van het leven. Vernieuwing van het leven, want Christus is ook tot heiliging gegeven. Hij is koning, de koning die ons beschermt, maar ook de koning die wij willen gehoorzamen. En ware heiligmaking staat in het kader van de aanneming tot kinderen. Dan kunnen we denken aan de ophef boven de wet, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit uw diensthuis hebt uitgeleid. Dan is een christen een bevrijd mens. Maar bevrijd om naar Gods geboden te leven. Voel je dan niet in een keurslijf zitten? Dat kan aan ons gevraagd worden. Als het zo is dat wij door onze godzalige wandel onze naasten voor Christus zoeken te winnen. Voel je dat niet als een keurslijf? God heeft bij de een zus gehandeld en de ander zo. Augustinus heeft het als een keurslijf gevoeld voor zijn bekering. En daarom wilde hij het niet. Hij wilde, toen hij eenmaal overtuigd was van de waarheid van de schriften, onder de preken van Ambrosius, zijn intellectuele vragen bij het christelijke geloof verdwenen, maar hij wilde niet met zijn zonde breken. Het was toch een keurslijf, al was het allemaal waar. En hij wilde het wel, zegt hij, in hoofdstuk 8 van de Confessiones, en toch wilde hij het niet, want als hij het echt zou willen, zou het gebeuren. En hoe vernieuw je je eigen wil? Dat kan je niet. Je kan wel iets tegen je zin gaan doen, maar het is onmogelijk om iets van harte te doen als je hart er niet bij zit. Je kan tegen je zin wat doen op bevel van je ouders en dat je het nog uit liefde tot je ouders doet. Je houdt van je ouders. Man kan iets doen voor zijn vrouw, ze wil het nou eenmaal. Middag gaan winkelen, je ziet er niks in, je gaat mee. Of moet een boekenwinkel. Zo wil God niet gediend zijn. Alleen de Heilige Geest kan onze wil bevrijden. Maar dan ben je ook echt een bevrijd mens. En wat wordt dan onze strijd? Niet dat God te veel van ons vraagt. Maar dat wij te weinig zijn beeld vertonen. O Zoon, maak mij uw beeld gelijk. Gelijk een verloren schaap heb ik gedwaald in het rond dat onbedacht zijn herder heeft verloren. Hij zoekt uw knecht, schoon hij uw wetten schond, want hij volhardt naar uw geboden te horen. Dat we concreet spreken over de heiliging van het leven, zoals dat gebeurt in het Nieuwe Testament. En dan wordt er gewaarschuwd tegen overspel, hoererij, onreinheid, ontuchtigheid, vijandschap, twist, afgunstigheid. Mannen worden opgeroepen hun vrouwen lief te hebben. Vrouwen hun mannen in de Heere onderdanig te zijn. We lezen dat een vrouw zalig is in het baren van kinderen. Huwelijk en de bereidheid om onmiddellijk kinderen te ontvangen horen bij elkaar. Durven wij dat nog te zeggen in onze gemeente? Het is wel Bijbel. Als we Christus geheel preken, moeten we ook die zaken eerlijk aan de orde durven stellen. 1 Korinthe 11, 1 Timotheus 2, 1 Petrus 3. Over de samenhang tussen het aandoen van Christus en kleding en haardracht. Heeft dat ook met het geloof te maken? Blijkbaar wel. Anders had de Heilige Geest zich er niet over uitgesproken. En hoe groot is het gevaar dat wij zelf zozeer door de tijdgeest zijn beïnvloed dat we bepaalde schriftgedeelten niet meer aan de orde durven stellen. Want we verwachten een storm in onze gemeente. Of eenvoudig omdat we een blinde vlek ervoor hebben. We zijn het ons niet eens bewust. Ik denk ook aan de praktische wijze waarop onze vaderen over de heiliging van de dag des Heren hebben gesproken. Zowel persoonlijk als in de gezinnen. Het bijwonen van de kerkdiensten. Het besteden van de dag in onderlinge gesprekken. Dan weet ik wel eens. Dan moet je met wijsheid handelen. En is het een groot verschil of je van meet af aan je kinderen zo voorgegaan bent. Dat mag ik in de gemeente vertellen. Daarom is het overigens ook zo. Denk aan je schepper in de dagen van je jongelingschap. Of mensen op latere leeftijd tot bekering komen. Zijn er soms dingen in hun gezin die ze niet meer kunnen veranderen. Hoe graag ze dat ook zouden willen. Bijvoorbeeld zondagavond psalmen zingen dat mensen zeggen. Ja dominee, had ik dat nou maar van jongs af aan met mijn kinderen gedaan. Maar nu zijn ze 18 en 19. Dat heb ik nooit met ze gedaan. Zo ver krijg ik ze niet meer. Dat wij deze dingen ook in de gemeente neerleggen. Hoe Gods dag geheiligd behoort te worden. Wij leven in een tijd van wetteloosheid. En we zien nog alleen dat mensen met een beroep op wetticisme of verweend wetticisme bij anderen eigen wetteloosheid rechtvaardigen. En juist dan komen met, ja maar het is Christus alleen, en we hoeven niks te hebben. En we staan in de vrijheid met welk ons Christus is vrijgemaakt. Ja, maar dat is dan wel een vrijheid. Een gebondenheid aan het woord van God, dat je je bevrijd weet om God te dienen. Ik ben de Heer uw God die u uit Egypte land, uit het diensthuis hebben uitgeleid. En juist daarom, ik doe uw geboden oprecht en welgezind. Uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten. Ongetwijfeld blijven er altijd punten van levensstijl waarin de ene christen ander oordeelt dan de andere. Maar bij elke christen moet het toch zo zijn en bij elke ware christen is het zo dat die matig, rechtvaardig en godzalig wandelt. Dat het hele woord van God, want bij Christus geheel hoort ook het hele woord van God, zijn reisgids is op reis naar het nieuwe Jeruzalem. En dat we zo bidden, Maranatha, kom Heere Jezus, ja kom haastig. Bij echt geloof hoort zelfverloochenen. Bonhoeffer was alles behalve een gereformeerd theoloog. Was een modern theoloog en ik heb heel weinig affiniteit met de moderne theologie. Maar de enige moderne theoloog die ik zo nu en dan lees, en dan zijn er toch wel dingen die me raken, dat is Bonhoeffer. Juist omdat hij ook gesproken heeft over zelfverloochening. Dat genade zonder zelfverloochening goedkope genade wordt. Bepaalde dingen kan je pas aan het eind zeggen, niet in het begin. Als het over genade gaat. Dan moet er wel strijd zijn. En dat je het besef hebt, het diepe besef, dat je voor God niet kunt bestaan. En dan wordt genade genade. En dan is genade al verbonden met de navolging van de Heere Jezus Christus. Navolging van Christus. Verbonden, opkomend uit de verzoening met God door Christus. En ja, dan zou ik bij Bonhoeffer wel eens wat meer willen lezen, moet ik eerlijk gezegd beleiden, en dan hou ik het toch maar bij de gereformeerde theologie. Maar verbonden met de verzoening met God door Christus, dat het daaruit opkomt. En het ware geloof, het woont in een verbroken hart. Maar het geeft tegelijkertijd een onuitsprekelijke en een heerlijke vreugde. En dat we zo een gezant zijn van de Heer Jezus Christus. Dat we zo de verzoening bedienen. In mijn eerste gemeente kreeg ik via een aantal gemeenteleden die in een bejaardenhuis werkten. Twee wat oudere dames. Ik werkte als bejaardenverzorgster in een bejaardenhuis. Wel eens een man uit Amersfoort op bezoek. En die zat in een wat andere hoek van de kerk dan waarin ik mij bevond en nog bevind. En dan hadden we toch altijd hele goede ontmoetingen. En dat was bij de eerste keer zo. En alle keren dat hij me een bezoek bracht, dan kon je je kop op gelijk zetten. Hij stapte binnen. Nou zei hij, ik mag bezoek brengen. En de keer erop zei hij, ik mag weer een bezoek brengen aan de ambassadeur van onze goede. Dat was voor mij iets verootmoedigends, hè, want dat moet je zijn. Een ambassadeur van de goede God, de
heilige God, maar ook de goede God, juist omdat hij zijn zoon gezonden heeft, ter verzoening van de zonde, om het verlorene te redden. Als we Christus alleen en Christus geheel prediken, dan bedienen wij de verzoening en dan hanteren wij de sleutelen van het koninkrijk der hemelen. Dan wordt de onbekeerde aangezegd dat het toren Gods op hen rust. Dan stoppen we niet, zolang zij zich niet bekeren. Dus met een appel om de toekomende toren te ontvlieden. Maar alle die Gods belofte in een waar geloof omhelzen, wordt betuigd dat hun zonde hun om Christus wil vergeven zijn. Eerst toch iets over het eerste. Moet het evangelie aantrekkelijk gemaakt worden? Het is het. Dus hoeven we het niet te maken. Maar dat zie je pas als je wederom geboren bent. Het is niet best, zo heeft Maarten Lloyd-Jones betuigd, dat een onbekeerd mens zich op zijn gemak gaat voelen in de kerk. Dan gaan de dingen mis. Als onbekeerde mensen zich op hun gemak voelen in de kerk, is het dan de bedoeling dat ze de kerk verlaten? Wij kunnen ons zo bot en lomp opstellen, dat door die botte en lompe opstelling mensen de kerk verlaten, dat we hun de waarheid aanzeggen, maar zonder liefde. Nee, we moeten alles doen wat in ons vermogen ligt om de mensen tot het kopen van het evangelie te bewegen. En wat zonder prijs aangeboden. Maar dan wil het evangelie. En juist dan voel je je onvermogen. Want je prijst een product aan wat mensen niet aantrekkelijk vinden. Maar toch aanprijzen. Maar het gaat niet goed in een gemeente als onbekeerde mensen zich daar thuis voelen. Het is de bedoeling dat mensen door de prediking van het woord worden toegebracht. Och dat al het volk des Heren profeten waren. Dan is de prediking een heel verantwoordelijk werk, want als wij niet eerlijk met mensen zijn omgegaan, dan zal God hun bloed van onze hand eisen. Zij niet vele meesters, mijn broeders, zo zei Jacobus, want we zullen des te meer te verantwoorden hebben. Wij hebben meer te verantwoorden dan anderen, dan niet ambtsdragers en dan niet predikanten. Hebben wij mensen eerlijk behandeld, hebben ze echt de weg gewezen. Hebben we hun behoud gezocht? Of hebben we dingen voor hen verborgen die we zelf wel wisten en aanvoelden? Maar we voorzagen zoveel problemen als we die dingen eerlijk zouden vertellen. We hebben er maar over gezwegen, we hebben er omheen gedraaid. We hebben het zo gezegd, ja, een goed verstaander kon het eruit op gaan luisteren. Maar we hadden te maken met een niet goede verstaander. En die had het op moeten pikken. Ja, maar hij heeft het toch nog gezegd. Hè? Zo kunnen mensen over een hele magere prediking oordelen. En dan bedoel ik het in goede zin. Ja, en dat je moet zeggen, ja, het is net nog gezegd. Maar daar houdt dan ook echt alles mee op. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Maar dan de andere kant, en dat is toch het mooiste, als het ging over het overtuigen van zonde, dan sprak Luther over Gods vreemde werk. En dat is eigenlijk ook het vreemde werk van een predikant. Je moet het doen. En dat vreemde werk, het aanwijzen van zonde, het toornen over de zonde, het prediken van de toekomende toorn, maar dat is niet je liefste werk. En dat eerste doe je al met het oog op het tweede, want Gods eigenlijke werk is alle treurigen te troosten. Om de treurigen in Sions te beschikken dat hun gegeven wordt sieraad voor as en vreugdeolie voor treurigheid. En dan denk ik weer aan Luther, voor wie is het evangelie? En dan denkt Luther niet aan het aanbod der genade, zoals wij dat noemen. Maar wie deelt er nu in de troost van het evangelie? Niet de ongeïnteresseerde mensen die opgaan in de wereld. Die hebben nog helemaal niet de vraag. Doorziet, o mijn ziel, doorziet uw lot, hoe zult gerechtvaardigd verschijnen voor God? Ook niet de mensen die te lang geloven. Ik zeg het even in mijn eigen woorden, want die geloven toch al lang. Waarom zouden we die mensen nog het evangelie verkondigen? Dat zag Luther niet zo positief. Dat heb ik al even aangegeven, of iemand het altijd kon geloven. Dat is een geloof zonder aanvechting. Het evangelie is bedoeld voor treurigen. En dan tenslotte zondag 23 van de Heidelbergse catechismus. Hoe zijt gij rechtvaardig voor God? Meerdere Nederlandse christenen lezen hier eigenlijk wat anders. Die lezen, hoe zijt gij eenmaal rechtvaardig voor God geworden? Bij de een is het een week geleden. Het kan zijn dat het vandaag gebeurd is. Bij de ander is het inmiddels 40 jaar geleden. 40 jaar geleden rechtvaardig voor God geworden, vrijgesproken. Ja, maar in de catechismus staat er toch nog iets anders. hoe zijt gij nu, en dat voel ik er dan even voor alle duidelijkheid in, rechtvaardig voor God. Dat blijft dus voor een christen een vraag. En dan is de blijvende werkelijkheid dat mijn geweten mij aanklaagt, dat ik tegen alle geboden Gods gezondigd en geen daarvan gehouden heb. En dat het mij zo nochtans, we hebben op dat woord nochtans te letten, zegt Kolbrugge, dat nochtans de volkomen genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus mij geschonken en toegerekend is. En zo geloven wij ook ene heilige algemene christelijke kerk, een kerk niet één in structuren, maar een kerk wel één in geloof. Een kerk die bestaat uit zondaren, gered door het bloed van Christus, vernieuwd door Gods heilige geest, die als ze denken aan het feit dat ze God moeten ontmoeten, als ze zich reeds in den geest gedaagd weten voor Gods rechterstoel, slechts kunnen beleiden, o God, wees mij zondaar genadig, en één houvast overhouden, het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. Amen. Ik stel voor dat we eerst gaan zingen, dan zullen we nog bidden, dankgebed en ook een gebed voor de maaltijd. Psalm 43, en daarvan de verzen 3, 4 en 5. Zend Heer uw licht en waarheid neder, dan ga ik op tot Gods altaren. En mijn ziel, hoe treurt ge dus verslagen? 3, 4 en 5 van Psalm 43. Dan zullen we nog dank en een zegen vragen voor de maaltijd. Onze Vader die in de hemelen zijt, geef dat we van uw majesteit niet aard zouden denken. Maar als wij tot u naderen, in de naam van uw Zoon Jezus Christus, dat doen in het diepe besef. Dat we slechts grond van zijn berekende gerechtigheid voor kunnen bestaan. Dat alleen het boek van Christus van alle zonden reinigt en leert ons daaruit te leven. Dat we daar niets aan zouden pogen toe te voegen, want dan blijkt daaruit wat wij de kracht van dat bloed niet kennen. Heere, maak ons ook door de kracht van dat bloed tot nieuwe mensen. Dat we u niet met tegenzin dienen, dat zal ook niet het geval zijn. Zo Christus mogen aanschouwen in geloof, maar met ons hele hart. Dan moeten we wel belijden dat wij slechts ten dele aan Christus gelijkvormig zijn. En dan kan soms, of meer dan eens, de bange vraag ons benauwen. Draag ik zijn beeld wel? Behoor ik hem wel toe? O Heere, als we u reeds lief hebben gekregen, leer ons u meer lief te hebben. Als we u nog nooit hebben lief gehad, leer het ons nog heden. Verbind gij uw zegen ook over het verdere van deze conferentie. We hopen de maaltijd te gebruiken. Ook daarin blijkt aan ons uw goedheid. U komt ook daarvoor de lof en de dank toe. Drieënig God, u zij alle eer. Om Jezus wil. Amen. Smakelijkheid.